Voor deze aflevering van In Gesprek Met ben ik aangeschoven bij Richard Pannekoek. Hij is directeur van de stichting Kimon. Richard, voor ik bij jou begin, wie jij bent, wil ik graag weten, die stichting Kimon, wat is het voor een stichting? Waar richten zij zich op?
De stichting Kimon is een interkerkelijke organisatie en we richten ons op het kansarme kind wereldwijd door middel van materiële hulpverlening en onderwijs. Dat zijn beide voertuigen waarmee wij het evangelie verder willen brengen. We proberen ons ook te richten op bepaalde gebieden. Dus zoveel mogelijk ervoor zorgen dat het zoveel mogelijk effect sorteert voor zover dat in ons vermogen ligt. Wij willen graag als getuigen van onze Here en Meester niet de voetstap van Kimon indrukken op de plaatsen waar we werken, maar als het ware de voetstap van hem, voor zover dat in ons vermogen ligt.
Betekent dat dan dat je met lokale mensen werkt?
Ja, dat klopt. Wij werken met lokale mensen. Er is wel een behoorlijk onderscheid in de verschillende projecten. Bijvoorbeeld in Oekraïne is er een project waar één persoon als het ware begonnen is als een speldenprikje uit te delen in een zigeunerkamp. Eerst heel ver door de knieën om een relatie te maken. Dat kost tijd en nu begint daar iets te resoneren, zou je kunnen zeggen. Op andere plaatsen, zoals in Guinea-Bissau en in Mozambique bijvoorbeeld, zijn we aangesloten bij een, je zou kunnen zeggen, net als in het onderwijs, de ondersteuningsbehoefte van de bevolking. En dus daar waar een soort manco aan kennis of bepaalde ervaringen waren, daar zijn wij op ingestoken. En na 8 jaar Mozambique, dat is ook te lezen in de Nieuwe Discipel, hebben we daar onze directe aanwezigheid beëindigd. En het is zo dat we nu een projectleider voor Mozambique hebben, die na die 8 jaar dus op afstand de ontwikkeling van de organisatie monitort. Er is goed contact met de Mozambicanen. 2 weken geleden zijn ze ook hier op kantoor geweest om verdere mogelijkheden te verkennen om bijvoorbeeld vakonderwijs te ontwikkelen in Mozambique.
Werken jullie dan ook samen met de lokale kerken daar?
We proberen met de lokale kerken een overeenkomst te sluiten. Klopt. Wat voor ons van essentieel belang is, dat we werken aan verbinding en dat in die verbinding 1 persoon centraal staat en dat is het hoofd van de kerk.
Welke landen werken jullie allemaal?
Wij werken op dit ogenblik in Peru. In Bangladesh hebben we een groot sponsorproject waar ongeveer 500 kinderen betrokken zijn. We hebben in Thailand 2 mensen zitten die met een partnerorganisatie, OMF, bezig zijn om zendelingen op te leiden. Roemenië hebben we een project lopen. Is iemand onlangs geweest om te kijken om daar versterking te kunnen bieden. Dan hebben we Zuid-Afrika in de buurt van Kaapstad, Gordons Bay, een veldwerker. Het is een onderwijzeres die op grote basisscholen bijbelonderwijs geeft en verschillende kinderclubs doet ook. Maar we zijn ook bezig, en die bericht heb ik juist gisteren gekregen, dat er een nieuwe veldwerker, die heeft het traject van voorbereiding achter de rug. En die wordt medio januari uitgezonden naar Port Elizabeth om daar tegen de stad aan, in een sloppenwijk, een krottenwijk, te gaan werken aan een impactstudie van een bestaand project en tegelijkertijd ook kinderwerkers zal gaan coachen.
Even een kleine afslag. Er ligt hier een Bijbel voor je open.
Hier voor ons ligt de Bijbel open bij Marcus 10. Boven die pericoop staat Jezus zegent de kinderen. Ze brachten kinderen bij hem, dat waren de ouders. Dat waren, zo heb ik begrepen dat in het Grieks bedoeld wordt, niet alleen de moeders, maar de vaders horen er ook bij. Ze brachten die kinderen en de discipelen weerhielden het eigenlijk. En wat Kimon doet of wil doen, en dat doet ieder op zijn eigen manier met de door hem aangereikte talenten, zou je kunnen zeggen, is dat wij, net als de Heere Jezus, als die kinderen bij hem komen, dan wordt hij toornig, dan wordt hij boos op de mensen die dat willen tegenstaan, op de discipelen, die zeggen van nee, nu even niet. Welke motieven daarachter liggen, weet ik niet. Maar er staat er in vers 16 van Marcus, staat er, en hij omarmde hem, en terwijl hij de handen oplegde, zegende hij hen. En dat omarmen, dat Ja, dat betekent voor mij iets als van de Heere Jezus. Ging als het ware door de knieën en communiceerde met de kinderen. Kwam op ooghoogte met de kinderen. En zo willen wij ook ons werk onder de kinderen doen. De kinderen op die manier proberen te bereiken met hen. Te spreken over dat meest wezenlijke.
Ja, je noemde het net al bij de Oekraïne. Een van de werkers die daar met de Roma's werkte, de zigeuners werkt. Je moet eerst door de knieën, zei je. Hoe is dat daar gegaan?
Ja, het is zo dat onze werkers worden uitgezonden als het budget en als de toerusting in orde is. Nou, betreffende werker had het budget om uitgezonden te kunnen worden heel snel op orde. Maar daar gekomen zijnde in de Oekraïne had zij het voornemen om een bepaalde route te kiezen. En die route werd heel kort daarna afgebroken. En toch geroepen tot dat werk. En dat het bijzondere is dat ook in 2018 de Heere werkt in harten van jonge mensen die of geroepen of geduwd worden naar dat werk om van hem te getuigen. En dat maakt klein. En dat maakt hem groot. Ik heb begrepen van dat meisje. Ik was toen nog niet bij Kimon betrokken, maar ik heb begrepen van die werker dat ze gewoon geduldig moest wachten, laat ik zo zeggen, op de stem van de Heere, de weg die hij wilde dat zij zou gaan. En dat geduld opbrengen is soms best lastig.
Ja, hoe is het verder gegaan met haar?
Uiteindelijk heeft zij via een bekende familie contact gevonden met de predikant in een Roma-kamp. En zo is stapje voor stapje is in het kamp gaan oriënteren en luisteren, naast mensen gaan staan, ook door de knieën waar we het net over hadden. En zo heeft ze geprobeerd om relatie te maken. En dan zijn wij in onze westerse cultuur van, kom op, wat is je doelstelling en wanneer ga je hem bereiken? Hè? Je tijdpad wil je ook duidelijk hebben. Nou, dat ging in dit geval gewoon anders.
Voor hoe lang worden de mensen door jullie uitgezonden?
We zenden mensen uit voor een periode van 4 jaar. Dat is een contractperiode. En tegen die einddatum wordt gekeken van hoe gaat het nu verder. Het liefst wat wij doen is dan het traject en het project doorzetten. Omdat we denken dat 4 jaar te kort is. Anderzijds is het ook zo. Zo ben ik opgevoed. Als er één woordje is uit al die woorden die God tegen ons spreekt, wat jou of mijn hart raakt, dan is dat levensveranderend. En zo geldt dat ook in Oekraïne. Dus wat dat betreft zit er dan geen spanning op. Want hij doet met zijn eigen woord wat hem behaagt. Zo heb ik het meegekregen vroeger.
Maar goed, in Oekraïne, om daar even te blijven. Het is dus, je moet dus niet in gebaande paden denken. Je bent met manager, interim manager geweest. Maar je moet buiten die paden gaan denken. En wat zijn dan, waar let je dan op? Je hebt al een aantal dingen genoemd. Maar de verleiding is, westers denkend, om op succes te letten. En van, wat zijn de resultaten? Ik noem het maar op.
Je geeft aan, hè, dat is zo. Mijn achtergrond heb ik 26 jaar heb ik ervaring in het onderwijs. En misschien dat ik dit uitstapje even mag maken, maar in het onderwijs is het zo dat je probeert, en trouwens buiten het onderwijs ook, maar je probeert in steeds veranderende omstandigheden in onze samenleving een passend antwoord te vinden. Nou, in het onderwijs kun je daar voorbeelden bij bedenken. Als bijvoorbeeld vroeger kwam je als ouder 2 keer per jaar tijdens een ouderavond op school en werd er even gesproken over het cijfer. Maar we zijn inmiddels op een heel ergens anders terechtgekomen. En nu hebben we ook de verantwoordelijkheid van de leerling en ook van de ouder als ervaringsdeskundige. Zetten we positief in voor de ontwikkeling van het kindje om te bewerkstelligen dat een kind op de meest goede plaats in de samenleving komt later. Nou, dat is het onderwijs. Als het nu gaat over zending, je hebt gelijk. En dat westerse denken en de snelheid waarmee we willen werken, ja, dat gaat anders op het veld. Ik moet je eerlijk zeggen, Joop, sinds februari 2018 ben ik fulltime betrokken bij de stichting Kimon. Ik ben me er terdege van bewust dat het een heel andere expertise vraagt. Enerzijds, Maar aan de andere kant dat er ook heel veel overlap is. Maar het is voor mij een te ontdekken werkgebied waar ik overigens heel veel plezier in heb.
Maar goed, die kinderen, je zegt, zijn kinderen in achterstandsgebieden, moeilijkere omstandigheden. Wat is je doelstelling dan?
Het gaat niet over mijn doelstelling in mijn leven. Het gaat om de uiteindelijke doelstelling van onze schepper, van onze Heere Jezus Christus. En voor mij is heel duidelijk geworden dat hij had als doel, en dat kunnen we lezen in het eerste Bijbelboek, hij schiep de hemel en hij schiep de aarde en hij schiep de mens daarop, het pronkstuk van de schepping. Alles was daar volmaakt. Alles was één in hem, volkomen. En uiteindelijk heeft de mens, heb ik en bewandel ik wegen die niet kloppen, die niet zijn overeenkomstig dat wat de Heere van mij vraagt. Of het nou in mijn denken is, of iets wat me eigenlijk zomaar ontglipt en dat ik denk van, oh sorry, hoe dan ook, hoe klein ook, maar onvolmaakt. Ik ben ervan overtuigd dat de Heere uiteindelijk dat doel wat hij voor ogen had en voor ogen heeft, dat dat verwezenlijkt zal worden. En dat zijn huis vol zal worden, dat het compleet is. Het hoofd wat nu in de hemel is en de leden die nu op de aarde zijn. Ja, dat er in die toekomst, dat een heerlijke toekomst zal zijn, waarbij hij alles is en in alle. Ja, dat uitzien, dat is het uiteindelijke doel. En als het er nu over gaat van, en wat wil je dan met Kimon? Nou, wij willen met Kimon zoveel als in ons vermogen ligt getuigen zijn van hem die ons voorging en die ons aangeeft. En dat wordt altijd zo mooi samengevat zondagochtend als de samenvatting van de wet de gemeente voorgehouden wordt. De Heere onze God lief te hebben boven alles. Maar ook, en dat is wat bij een christelijk leven hoort, mijn naaste als mijzelf. En niet alleen als ik het zonnetje erbij heb en het windje in de rug, maar juist ook als het wat minder gaat, dan kost het me energie om mijn naaste lief te hebben. En dan doe ik dat onvolkomen. Maar het blijft wel een eis. Het wordt ons voorgehouden in die brief uit de hemel, de Bijbel.
Wat bedoel je daarmee, het wordt ons voorgehouden?
Ik vind het belangrijk om met mijn naaste serieus om te gaan. Om hem te willen begrijpen. Eigenlijk, ja, het wordt ook wel gezegd van het actief luisteren. Hè? Van wat beweegt je nu om bepaalde dingen te doen? Of om die juist niet te doen? De geïnteresseerdheid in de ander. Door welke lens, als het ware, kijk jij nu deze wereld in? En daarmee, zeg maar, het beste voor onze naaste en dus dan ook voor jezelf te zoeken.
Je zegt het beste voor je naaste, daar ga ik even op door op die kinderen nog een keer. Hoe lang begeleid je die kinderen?
Terwijl je de vraag stelde, dacht ik van wat wil je nu werkelijk bereiken? Uiteindelijk denk ik dat wat je wilt bereiken, dat is dat we met elkaar zoeken naar het beste voor elkaar. En in dat opzicht heeft de Heere ons een regel ten leven gegeven. En we zien in het oude Israël dat als we ons houden aan die regel, dat er ook heel veel verzorging, heel veel goede zorg als het ware, in naar voren komt in bepaalde wetten. Het niet stelen, het niet echt breken, het niet doodslaan. Ja, dat is belangrijk. Ja, misschien is het in onze context zelfs een beetje achterhaald tussen haakjes. Ik zeg bewust tussen haakjes, want het is springleven. Maar ik zit even te denken aan een concrete situatie in Guinea-Bissau bijvoorbeeld. Daar zijn twee werkers, zijn er omstreeks 15 jaar geleden heen gegaan. De een met een onderwijsachtergrond, de ander met een achtergrond in de verpleging. Ze gingen weg met het gebed van Heere, brengt u mensen op onze weg. Ze kenden er niemand. In die week ontmoetten ze 4, 5 mensen. Uiteindelijk is er een kleinschalig project opgestart en dat is uitgegroeid naar een project waar dagelijks 540 kinderen ongeveer, zeg maar, aan deelnemen. kinderen voor een heel groot deel die er niet meer geweest zouden zijn als deze werkers niet in Guinea-Bissau terecht waren gekomen. Waarom niet? Het gaat hier over kinderen met een beperking. Ik had het net over de voertuigen, de hulpverlening en het evangelie. Nou, die hulpverlening, ook de medische hulpverlening, dus even concreet, een kind is door een slang gebeten en moet het onderbeen missen. Het kind kan niet meer lopen, heeft hulpmiddelen nodig. Dus die soort hulpverlening. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als kinderen met een beperking geboren worden in Guinea-Bissau, werd het kind meegenomen naar de oever van de rivier, in de rivierbedding neergelegd en werd er gewacht tot het kind door de vloedstroom meegenomen werd. Want het kind met de beperking zou oorzaak zijn voor ziekte of kwaad in families. En het kind met de vloedstroom mee weggevoerd betekende min of meer het probleem van ziekte of ander kwaad weg. Wij weten beter. Inmiddels na een 15 jaar hard werken in Guinea-Bissau is het zo dat er een omslag komt in de zienswijze van de mensen daar. Ja, ik hoop dat ik zo zeg maar, beantwoord heb aan je vraag, hè, van wat doe je nu? En om dat ook een beetje concreet te maken, zeg maar. Ja, dit is een casus in Guinea-Bissau.
En je had het eerder over het feit dat je gezien werd. Dat die kinderen gezien worden, dat ze personen zijn, dat het om je naasten gaat. Ik ga naar jou toe, want je zit hier niet zo heel lang als directeur. Mag ik eerst de vraag maar eens stellen, waarom ben je eigenlijk directeur geworden hier?
Weet je, ik heb met heel veel plezier in het onderwijs gewerkt op heel veel verschillende scholen. Ja, op enig moment werd in 14 dagen duidelijk dat ik best ernstig ziek was. En toen ben ik geopereerd en heb 3 omleidingen gekregen. Ik ben daar bovenop gekomen en in die periode van terugkomen, van herstellen, werd mijn oog getrokken naar een advertentie. Heel, heel simpel, gewoon in de krant. Stichting Kimon. Stichting Kimon, nooit van gehoord, wat is dat dan? Dat gebeurde in 2014. Nou, vanaf die tijd dus betrokken geweest als bestuurder. In combinatie met het werk op scholen. Uiteindelijk vroeg dat te veel van mij. En heb ik de keuze gemaakt in februari om helemaal over te gaan naar het werk voor de Stichting Kimon, omdat dat mijn hart heeft gekregen.
Ja, dat is de vraag voor de hand liggend. Hoe heeft het je hart gekregen? Want ook jij bent er weggegaan.
Klopt. Iets over de situatie in het gezin. Wij waren eigenlijk niet heel lang getrouwd en woonden in Veenendaal. Ja, we leefden ons leventje, de wereld ontdekkend. Ik ging zondags 2 keer naar de kerk, want dat hoorde zo. Dat deed iedereen in mijn leefomgeving, dus ik deed het ook. We waren betrokken bij een gemeente. Het was een gemeente waar jong en oud gemêleerd zat. Op enig moment ging de telefoon en een van de mensen uit de kerkelijke gemeente, een ouderling, vroeg of dat het gelegen kwam dat hij op huisbezoek kwam op een avond. En dat was een moment, dat sloeg gewoon heel erg naar binnen. Ik kon op dat moment eigenlijk nergens anders meer aan denken. Ik had mijn leven geleefd voor mezelf, alleen of samen met een heel lieve vrouw. We hadden het goed, we hadden het fijn. Maar op dat moment kwam heel sterk naar binnen. En nu is het een mens die naar de welstand van jou vraagt. Gewoon in je hele leefomgeving. Maar ook als het gaat over je ziel. Iemand die belang bij je heeft. Die belang heeft bij de groei en bij de gemeente, bij de schapen. Die om je geeft, die om je ziet. En daarom wil die komen. En daartegenover, hè, dat ene wat me niet losliet, daar tegenover kwam iets heel anders te staan. En dat was het volgende. Maar straks, op enig moment, is er een ander die zal vragen van hoe is het nu met jou? En dan gaat het even niet meer over het werk wat je deed. En over de kinderen die je kreeg. En over hoe goed je voor elkaar was. Of nee, geen buitenkant, maar hoe zit het nu van binnen? Leef je nu voor mijn aangezicht? Draag je nog iets van dat beeld wat ik in de mens heb afgedrukt, draag je nog iets van dat beeld in je om? Voor wie leef je eigenlijk? En nu is het een mens, maar straks is het geen mens, maar is het je schepper die recht op je heeft. Dat was een moment waar er een omkeer kwam in mijn leven, waar ik heel erg, ja, misschien moet ik het wel zeggen van, ik leerde God zien als een heilig God en als een rechtvaardige God. Een God die eigenlijk met mij helemaal niet meer van doen kon hebben om, ja, ik weet niet meer, het leek net of dat mijn ogen ook naar binnen gekeerd werden. Dat ik ging zien wie ik was voor hem. En nu kan ik zeggen van de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Maar ik wist niet dat dat in me zat. En ja, dat was best wel een moeilijke tijd. Ook een heel verdrietige tijd. Aan de ene kant, ik zou eigenlijk ook aan de andere kant willen zeggen, er was ook een tijd waarin ik, ja, als ik langs een boekhandel kwam en ik wist dat ik nog even iets te vroeg thuis zou zijn, anders omdat ik het verkeer had meegehad. Dan ging ik even naar binnen en dan kocht ik een boekje. En dan at ik het op, bij wijze van spreken, om meer van de Heere te leren kennen. Of ja, gewoon meer over hem te lezen. Wie is hij? En tegelijkertijd weet ik, met al het leren en studeren en met al het lezen, komt het lek niet boven water. Want Joop, dat heb ik ervaren, dat wij zijn het niet die hem zoeken, maar hij heeft mij opgezocht. En dan stapje voor stapje is er als het ware iets, zijn mijn ogen daarvoor open gegaan. Aan de ene kant, zeg maar, hoe heilig en rechtvaardig de Heere is, en aan de andere kant wie ik ben, hoe onvolmaakt, hoe onvolkomen, gewoon onheilig, onrechtvaardig ik ben. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant dat de Heere wel degelijk weet wat van zijn maaksel is te wachten. Dat hij weet met wie hij van doen heeft. En dat je dan ook mag leren zien dat hij een weg wilde. Weet je, ik kan het korter zeggen. Ik kan eigenlijk zeggen wat Psalm 40 zegt. Van met brandofferen of andere offers voor de schuld, die voldeden niet aan uw eis, staat er dan, of ere. En toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. Hij moest uit de hemel komen om aan die prijs van de ziel in tijd en in eeuwigheid te voldoen. Mijn liefde en ijver brandde. Hij wilde ook niet liever dan neerdalen uit die hoge hemel naar die lage aarde. Zijn liefde en zijn ijver brandden, want die heilige wet die hij de sterveling heeft gezet, die droeg hij in het binnenste van zijn ingewand. En dat is een omslagpunt geweest in mijn leven. Dat ook je ogen dan open mogen gaan voor de barmhartigheid en de goedheid en de genade van God. En dat hij dat, zeg maar, wil laten zien, dat is echt een wonder. En dat geeft iets van vrijheid. En dan zou je zeggen van, oké, Richard, dan gaat het een heel stuk beter, maar nee. Nee, iedere keer, we blijven wie we zijn. En is hij die roept, blijkt getrouwd te zijn, die het ook doen zal. Zijn huis moet vol worden, Joop. En dat kunnen van die momenten zijn in je leven, dat je daar zo naar uitziet, naar die volkomenheid, naar dat moment dat alles volmaakt is, dat er eenheid is. Ik heb je eerder gezegd van, ik ben iemand van de verbinding. Het is altijd mijn hartelijke wens en bede om samen een algemeen belang te zoeken. Niet één individueel belang. Maar wat zal het dan straks zijn als hij alles is en in alle. Als dat lichaam compleet is, als dat volmaakt is. Nu is het zo, het hoofd is in de hemel. Laat ik het zomaar woorden geven. En de leden zijn op de aarde, maar in die hoek van de kamer ligt een been. En daar ligt het hoofd. Het lichaam van Christus is uiteengereten. En dat heeft hij zelf niet gedaan. En dat hebben wij gedaan.
Goed, ik ga toch nog even terug naar het moment dat je bezoek kreeg. Dat je huisbezoek kreeg. Beschrijf het nog eens. Want wie kwam er naar binnen en wat gebeurde daar?
Het was een heel eenvoudige boer, was het. Maar een boer die leefde uit de hand van God. en die leefde met God. En dat maakte zo jaloers. Hij had van mij nooit meer weg hoeven te gaan. Ja, dat is een moment geweest waar op heel sterk naar voren kwam of in mijn hart resoneerde van wat die man heeft, dat leven, daar wil ik iets van leren kennen. En gelukkig zijn er contacten gebleven. En dan bedoel ik niet alleen het contact van mens tot mens, maar ja, laat ik het maar gewoon heel duidelijk zeggen, Joop, ik vind dat soms best moeilijk. Maar de Heere hield me stil op mijn weg en liet me zien wie ik was. En later ging hij spreken, heel eenvoudig, door zijn eigen woord. En die ommekeer, die wending in mijn leven, dat leven met hem, hoewel ik me bewust ben dat er zoveel tekort in mij is, en dat ik voor hem niet kan leven, maar dat hij het is die iedere keer opnieuw, als het ware, me op de schouders tikt en me toefluistert of toespreekt of toeroept. Zie op mij, zie op mij. Ja, dat wil ik eigenlijk niet doorvertellen. Het gaat me niet om wat ik meegemaakt heb, maar dat hij het is die zo'n verandering in een leven kan bewerkstelligen. Dat hij het is die roept en dat hij getrouw is. Ja, niet wij, maar dat hij en dat die trouw, zeg maar, iedere dag of elke keer opnieuw weer blijkt. En dat wil ik, die boodschap wil ik anderen doorgeven. Of in ieder geval ervoor zorgen dat, je had het net over, jij bent directeur van Kimon. Weet je, ik ben iemand binnen Kimon die ervoor wil zorgen dat we met de goede mensen, hè, de goede mensen op de goede plaats, die boodschap verder deze wereld in mogen dragen. Dat is een opdracht, voor mij althans.
Je zegt het zien op Jezus, het zien op God, zie op hem. Hoe hou je dat? Want wat is er nou veranderd bij jou dan? Ik ging 2 keer op dag naar de kerk. Maar dat deed het boertje ook, die bij je kwam. Wat is dan zo veranderd? En hoe houd je je zicht op hem?
Wat is er nu veranderd? Gods woorden, samengevat in de Bijbel, zijn niet veranderd. Maar hij heeft mij veranderd. Ik weet niet goed hoe ik het woorden moet geven. Maar je ziet, als het ware, je ziet Jezus door zijn woord, in zijn woord, geopenbaard in zijn woord. En misschien mag ik dit wel zeggen, Joop. Vroeger heb ik altijd gedacht en zo heb ik het ook begrepen, dat als de Heer in het hart van een mens, in het leven van een mens komt, dat er dan bijzondere dingen gebeuren. En zeker, het is bijzonder. Maar ik moet dan ook altijd denken aan, wie was het? Elia, geloof ik, dat die wegtrok de woestijn in en dat er een aardbeving kwam. En dat er een sterke wind kwam en dat er een onweer kwam. En dat al dat geweld van de natuur er niet toe leidde dat hij week werd, als het ware. Maar dat door het zuizen van een zachte stilte de Heere bij hem binnenkwam. Niet door een hele hoop kracht. Niet door een hele hoop geweld. Maar door zijn geest en door zijn woord. En dat woord, toen ik las in de Bijbel, ging de Bijbel tegen me spreken. Dat was nieuw voor me, had ik nooit eerder ervaren op die manier. Het was alsof God direct door zijn woord tot mij sprak en niet tot de buren of tot mijn vrouw of tot mijn kinderen.
En dan is zo'n opvoeding die je gehad hebt, van ook, al kan het zijn dat je het vanuit een soort mores doet, van 2 keer op zondag naar de kerk, niet per se verkeerd.
Nee, zeker niet verkeerd. Zeker, dat zet je ook voort vanuit een bepaalde mores. Maar het is een gewoonte, maar een heel goede gewoonte. Zo blijkt ook telkens weer dat als we onszelf onder zijn woord begeven. Ja, dat is eigenlijk de werkplaats van de Heilige Geest voor mij. Daar wil de Heer werken en ook wonen in harten. En wat ook zo mooi is, dat je merkt dat als je zo met elkaar gemeente bent, dat er ook iets van saamhorigheid ontstaat. Dat de hand kan niet tot de voet zeggen, ik heb u niet van nodig, staat ergens in de Bijbel. Maar dat je ook zo gemeente dan kan en mag zijn. En dat is heel mooi. Ja, dus naar de kerk zeker. Maar alleen het wordt een... Ik wilde eigenlijk zeggen, Joop, naar de kerk wordt dan een heel ander gebeuren. Dan is het de plaats waar je zwemmen kunt. Waar geen amen meer gezegd hoeft te worden. Waar je iets voelt, heel klein, zomaar een afschaduwing. Maar wat dat zal betekenen in die heerlijke toekomst, waarin Hij alles zal zijn en in allen. Dan wil je niet meer weg. En dan weet ik, dan volgt er een amen. En dan ga je de wereld weer in. Maar dat is nu ook het heerlijke van het werk bij Kimon. Als je instapt. Ik moest vroeger leren. Ik had een vragenboekje. En dat was een vragenboekje van dominee Hellenbroek. De catechisatie werd toen gebruikt. En dan ging het over, wat zijn nou de eigenschappen van God? En dan hadden we mededeelbare en onmededeelbare eigenschappen, herinner ik me. En dan werd ook ergens genoemd overal tegenwoordigheid. En ik leerde dat vroeger, dat waren voor mij toen zwarte letters op wit papier. Maar ik herinner me dat ik uitstapte in bijvoorbeeld Bangladesh en daar mensen ontmoette, christenmensen, in Oekraïne of in Roemenië. En dan is er iets van diezelfde. Misschien dat ik dit moet zeggen. Ik kwam in Zuid-Afrika. Ging ik samen met de werker mee naar een project waar geëvangeliseerd zou worden. Een grote basisschool, 1200 kinderen. School ging uit, het was een uur of vier. Nou, de clubleiders die kwamen bij elkaar. Want er zouden bijbellessen na schooltijd volgen. En alle kinderen kregen een broodje. Proberen te binden. Maar voor die bijeenkomst was er een van de mensen, een donkere vrouw, middelbare leeftijd, stelde zich voor en we mochten ons allemaal even voorstellen. En toen ging ze een stukje lezen uit de Bijbel. Ik herinner me, het was wie roemt, die roemen in de Heere. Toen ging ze daarna voor in gebed en dat gebed raakte me. Ik had dat eigenlijk nooit zo ervaren. Ik was wel een wereldreiziger, want ik heb vroeger op zee gezeten. Maar goed, ik had niet in die setting gewerkt. Maar het raakte me zo dat die vrouw eigenlijk even in haar hart liet kijken. Ze zond een gebed op tot God en ze liet even binnenkijken. Maar wij mochten even met haar meekijken. En ik was erdoor geraakt. Dus we deden onze ogen open naar het amen. En ze keek zo de kring eens rond en toen zegt ze, waarom heb jij zo'n hartzeer? Want ze zag dat ik erdoor geraakt was. Ik wist niet zo heel goed hoe ik het moest zeggen, maar er kwam wel dit uit. Van, weet je, er is een heel ouderwets versje, zo'n gedichtje van zoete banden zijn het. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Maar dan voel je dat er in die leden van dat lichaam, dat er één geest in werkt en woont. En dan ervaar je zo dat we te doen hebben met een almachtige God. Met een groot God. En dan wordt een mens zo klein. Dat raakte me zo. En zo gaat dat nu, Joop, wereldwijd. Niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook op andere plaatsen. En dan kunnen wij vanuit onze setting er misschien een beeld bij hebben van dat zijn huis vol worden. Maar wat zal dat een huis zijn? Wat zal dat een huis zijn? Ja, daar word ik klein van.
Je zegt, ik toch even door op deze vrouw nog. Je zegt, ik kon bij haar naar binnen kijken tijdens het gebed. Wat zag je?
Ja, ik zag een mens in het besef dat ze mens was. Dat ze beperkt was. Ik zag een mens wat haar onvolkomenheden zag. Ze kon niet leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Hoe zou ze dan het de kinderen die ze straks zou gaan onderwijzen, het dan voorhouden? Die spanning. Enerzijds, ik ben ervan overtuigd dat dat de liefde van God is die in het hart van zo'n vrouw is uitgestort. En ja, dan komt er iets van een soort wederliefde. Dat is wederkerig. Ja, zo legde ze dat bij de Heere neer. Maar ook, zeg maar, het uitzien naar die volkomenheid. En dat die dingen, zoals wij ze doen, dat evangelisatiewerk en dat werk van hulpverlening, maar dat die dingen ook met haast moeten geschieden. Het moet naar de voleinding toe. Dat lag ook, zeg maar, in dat contact, als het ware, tussen de Heere en tussen haar ziel. Ja, dat raakte me diep.
Terug naar een eerder ding in ons interview. Toen zei je van, toen had ik zo'n speelse opmerking van, gaat het ook om kinderen in Nederland? Je hebt het nu ook over geloofsoverdracht, denk ik. Tussen ouders en kinderen. Wat zijn vrouw wilde met de kinderen is toch ook de onmacht die er vaak in zit. En je zei nog iets in het gesprek. Je zei, er zijn jongeren in Nederland die gelukkig door God geraakt worden en gaan waarheen hij wil. Je noemde zo'n meisje naar de Oekraïne toe. De ontwikkeling in deze samenleving, waar jongeren toch in opgroeien, lijkt een hele andere kant op te gaan. Maar dat je tegelijkertijd wel eens zorgen.
Ja. En nee. Ik zie de ontwikkelingen in onze samenleving en daar maak ik zelf deel van uit. En ik ga ook mee. Daar maak ik me ernstig zorgen over. Persoonlijk heb ik geleerd in mijn leven dat ik verkeerde keuzes maak en niet voor Christus kies, dan alleen als hij me aangeraakt heeft. Dus dat wonder, als het ware, dat is dat wonder van genade, dat hij naar ons om wil zien. En als hij ons aanraakt, dan kunnen we niet anders dan ons leven weggeven met alle gebrek, met alle tekortkoming. Zeker, dus dat de zorg. Aan de andere kant, juist helemaal niet. Juist helemaal niet. Want het gebeurt bij ons in Apeldoorn op kantoor heel regelmatig dat de telefoon gaat en dat er mensen de stichting benaderen en als het ware een soort vastlopen van, joh, mag ik eens in gesprek? We maken mee dat mensen zeggen, mogen we eens spreken over met jullie over roeping. Hoe zit dat nu? Jonge mensen, hè? Jonge vrouwen. Maar we maken het ook mee dat als dat er mensen binnenkomen en die weten dat ze vanaf hun jonge jaren, en dan heb ik het over 10 jaar of zo, 11, weten geroepen te zijn. Misschien mag ik het wel zo sterk zeggen, afgezonderd te zijn voor dat werk van zending en evangelisatie. Nou, ik zit hier wel eens met een traan in mijn ogen 's ochtends aan de koffie, als ik hier iemand aan tafel heb, dat ik denk van, hè? Zo jong, als het ware, al daarbij stilgezet. We hebben onlangs te maken gehad met iemand die was bezig met de voorbereiding om uitgezonden te worden. En het wilde eigenlijk niet zo. Want het is best wel een hele klus om zo'n budget rond te krijgen. En er komt ook een stukje ondernemerschap komt erbij om de hoek. Ja, het is belangrijk een goed netwerk te hebben. En als het dan niet gaat zoals je wilt en als je een doelstelling voor ogen hebt, en ik denk dat dat dan de vruchtjes zijn van onze westerse denken, van alles moet op het moment dat wij het voor ogen hebben. En dat er dan verdriet komt bij een werker en die zegt van ja, maar ik. En dat de drive, de gedrevenheid zo groot is. Dus ja, maar ik moet nu, maar het kan nog niet. En dan zeg ik van, ja, hoezo, wat bedoel je met zorg? Dat vuur, dat Als dat ontbrandt, dat onderhoudt de Heere zelf wel. En dat zien we iedere keer opnieuw. En je mag wel weten dat we... Vroeger hoorde ik iemand zeggen van... Wij willen als het ware de kerk in stand houden. Maar het is niet nodig. En ja... Je kunt er heel erg gericht zijn om dingen vast te houden en om dingen heel precies te sturen. Maar uiteindelijk is er een overste leidsman en gaat alles precies goed, precies zoals hij wil. En daarom komen ook, hij zal het ook onderhouden. Staat wel in de Bijbel van, als ik wederkom, als ik terugkom om... Als de Heere terugkomt, zal er dan nog geloof zijn? Zal hij nog geloof vinden op de aarde? Ja, dat is niet zomaar een vraag. En als je de ontwikkelingen ziet om je heen, dan kun je het echt benauwd krijgen. Dus ik begrijp wat je bedoelt. Aan de ene kant de spanning en aan de andere kant gaat het precies zoals hij wil.
Nou, ik zeg de spanning duidelijk. Misschien is dit een excurs nu hoor, maar dat jongeren zeggen vanuit de kerk... Ja, ik zou het geloof van mijn oma, ik chargeer nu even, wil hebben. Maar ergens, het zit in mijn hoofd, maar goed.
Ja, dat is mooi dat het in je hoofd zit. Zo beginnen wij ook bij het werk van evangelisatie. Maar het is wel te hopen dat wat indaalt naar het hart.
Dat was vaak de frustratie van de jongeren, maar ook van ouders vaak. Die zien hun kinderen toch alle kanten opzwalken en denken, ja, wat kun je dan doen? Wat voor rol speelt gebed? Laat ik me een voorzet geven.
Ja, ik hoop niet dat ik te oudbollige taal gebruik, maar ik moet dan denken aan een boek wat ik vroeger las. En daar werd in genoemd, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Het gebed is een krachtig wapen. Ik las uit het boekje van dominee Overduin, Hel en Hemel van Dachau, dat hij dat gewaar geworden is in de hel van dat kamp, was het tegelijk hemel. Heeft hij ervaren... Hij schrijft in zijn boekje dat kinderen jaren... Iedere avond dominee Overduin hebben opgedragen in het gebed. Dat de voorbeden in de gemeente die gedaan werd... Dat hij daardoor gedragen werd. En dat hij iedere dag als het ware vrijgemaakt werd. Ja, hij schrijft daar... Het gebed een heel groot te kracht toe. En ja, ik ben ervan overtuigd. Het wordt wel gezegd, gebed ook. En het is je adem als het ware naar boven toe. Ik denk ook zelfs, Joop, dat het in dat opzicht heilzaam is. Om je nood, om je vragen, om je behoeften kenbaar te maken. Duidelijk te maken bij de Heere. Als je dat mag delen. Ja, dan heeft het gebed meer in zich dan van ja, ik vraag iets en wanneer kan ik dat nu ontvangen? Soms zal dat heel anders gebeuren of vaak zal dat anders gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat het antwoord wat wij dan ontvangen minder is, kariger is, slechter is, maar juist meer. Zo kijk ik daarnaar, ja.
Als ik jou zo hoor, is het dan zo dat God zorg voor jou buiten kijf is?
Je wil zeggen, dat is onmiskenbaar?
Onmiskenbaar, maar ik kan het ook veel persoonlijk zeggen. Is zijn zorg voor jou dan heel persoonlijk? Is hij een zorgend God voor jou?
Ja, daar moet ik van harte ja op zeggen. Dat betekent niet dat ik geen zorgen heb. Ik betrap me er telkens opnieuw op dat als ik me zorgen maak... Om dingen, want ik wil de dingen zo graag beheersbaar hebben. En als ik ze heb, wil ik ze ook wel beheersbaar houden. Maar in dat loslaten... Ja, eigenlijk is het toch ook wel zo, Joop, dat mijn leven is een reis. En die reis die begon heel letterlijk op een zeeschip. Mijn eerste reis was naar Marokko, Casablanca, Kenitra, Agadir. En daar heb ik... Tijdens die periode op zee heb ik heel veel van de wereld gezien. Maar wat ik heb moeten leren, dat is dat ik kan me doelen stellen. Zo wilde ik dat vroeger. Doelen stellen voor een bepaalde periode. En het liefst zou je het misschien wel doen voor het moment dat je 80 jaar zou zijn. Ik noem het even als voorbeeld. Nou, laat ik even verder gaan op dat zeegebeuren, hè? Op dat varen. Als je aan boord stapt en je zet de koers uit bij een grote oversteek, dan heb je te maken met invloeden van wind en stroom. Die beïnvloeden je koers. En daar kun je heel erg van in de war raken, maar dat helpt niet. Je zal telkens je doelen bij moeten stellen. Nu, naar je vraag, als je zegt van, is het zo dat God zodanig van betekenis voor is dat hij je leven leidt, hè, zo mag ik hem ook interpreteren, denk ik, zeg ja, zeker. En elke keer zijn er nieuwe invloeden van wind of stroom, maar hij zorgt ook telkens weer dat de koers bijgesteld wordt en dat uiteindelijk het zicht van de haven in beeld blijft.
Een mooi, mooi beeld eigenlijk, die stromende wind.
Ja, het is de realiteit, Joop. Ik weet niet wat je precies wil, maar ik heb zeg maar op de brug gezeten met slecht weer. En het liefst wat je wilt is zo snel mogelijk op de plaats van bestemming aankomen, de haven in. En dan je lading lossen of laden. Hè? Maar het gaat soms anders. En dan moet je, ja, in dit verband, denk ik ook, wat regelmatig gebeurt als de storm opsteekt op zee. Als het echt slecht weer wordt, dat je moet concluderen, jongens, nu zeg maar mijn koers vervolgen is gewoon gevaarlijk, is levensgevaarlijk. En dat kan niet. We moeten nu zorgen dat we de koers even bijstellen en met de kop op de zee gaan liggen steken om te wachten tot het slechte weer over is. En dan weer verder. Ja, er zitten wel mooie lijnen in naar het leven van alle dag. Ja.
Je zegt het willen beheersen ook. Hè? Dat is een zeer menselijke eigenschap, zou ik maar zeggen. Het is ons allemaal gegeven om gewoon de situatie te willen beheersen. Maar dan uit handen geven, dat is wat anders. Is dat nou het verschil tussen wat je hiervoor deed en wat je nu bij Kimon doet?
Weet ik niet precies. Het beheersen, dat is iets wat de een meer, de ander minder. Het willen beheersen, dat de een meer en de ander minder in zich heeft. Voor mij ligt het ook weer heel bijzonder, denk ik. In het verleden was ik nogal van het beheersen. Maar je hoeft niet alles zelf te kunnen. Dat wil voor mij zeggen, van je hoeft niet alles tot in de puntjes te beheersen. Maar zorg er dan voor dat je gewoon mensen om je heen hebt die wel snappen waar het over gaat. En als het erover gaat, zeg maar, Richard, wil jij nu tot op detailniveau op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Zeg ik nee, alsjeblieft niet. Want ik vind het zo fijn om juist verantwoordelijkheid bij mensen of aan mensen te geven. Want ik denk dat je dan optimaal tot bloei komt. Ja, dus in dat opzicht is dat beheersmatige, of die drang om dingen te beheersen, is wel over. En kan ik er ontzettend van genieten. We zijn nu bijvoorbeeld met Stichting Kimon bezig om het vrijwilligersnetwerk uit te breiden. En dat lukt.
Er is een grijze golf, hè?
Ja, er is een grijze golf. Maar weet je wat nou wel aardig is, Joop? Dat het is niet de grijze golf die insteekt. Maar we hebben jonge mensen met een achtergrond als bedrijfskundige bijvoorbeeld. Je had het net over, is dat geen spanning? Hè? De ontwikkeling in onze samenleving, het loskomen van God, het seculariseren, het verder van God wegkomen in ons denken en in ons doen. We hebben mensen ontmoet, jonge mensen, die aangeven van, wij willen een deel van onze tijd besteden aan het werk van Kimon. Er is zelfs iemand bij, een jonge vrouw met een fulltime baan, die gezegd heeft van, ik wil één dag in de week wil ik besteden aan het werk voor Kimon. Dus wat dat betreft geen grijze golf bij ons. Er zijn echt mensen, dat is dan de groene golf. Maar mensen die jong zijn en gekwalificeerd zijn en die de schouders onder het werk van de stichting willen zetten. En dan gaat het niet om ons, het gaat niet om de naam Kiemann, helemaal niet. Maar het gaat om zijn naam, die moet eeuwig eer ontvangen. En er zijn ook deze jonge mensen waar ik het net over had, zich van bewust. De een meer, de ander een beetje minder. De een geeft het op die manier woorden en een ander weer net even anders. En dat is het mooie, ook wel van de stichting. Het is interkerkelijk. Nou, ik heb veel op verschillende scholen gewerkt, samen geprobeerd koersen uit te zetten voor de toekomst. Ook in het onderwijs is veel in beweging. Maar een heel mooie plaats om te mogen werken is de ouderwetse school met de Bijbel. Waar heel veel verschillende mensen of mensen uit verschillende denominaties, het is beide, elkaar ontmoeten. En om daar te mogen werken aan verbinding tussen al die verschillende mensen, tussen die verschillen van inzicht. En wat dat betreft voel ik me ook heel goed thuis binnen de Stichting Kiemann. Die ruimte is er en die willen we ook houden.
Kiemann werkt wereldwijd, het werk breidt zich uit, neem ik aan.
Het werk breidt zich uit, klopt. Het is zo dat we proberen niet bewust op heel veel meer of andere plaatsen te gaan werken. Maar we willen ook wel oog hebben voor hoe kun je nu de mensen die betrokken zijn op het werk, hoe kun je die nu efficiënt inzetten. Dus we willen toch ook wel kijken van hoe kunnen we nu bepaalde dingen concentreren. Als het gaat over het bereizen van de bepaalde projecten, dan is dat handiger om dat in één werelddeel te doen. Want dat zijn flinke reizen, hè? Bangladesh, Thailand, Peru. Dus wat dat betreft kijken we van hoe kunnen we concentreren. En dan willen we wel de slag van verdiepen maken, zoals we in Guinea-Bissau doen. Inmiddels is dat een heel omvangrijk project geworden. En dan moeten we ook op een andere manier naar kijken en mee omgaan, ook in de aansturing van het project. Van hoe ga je dat in de toekomst handen en voeten geven? Want het is wel zo, hè, als je begint met wat ik net aangaf over Guinea-Bissau, je hebt het over 4, 5 mensen die je ontmoet zo'n eerste week. En dat diezelfde God waar dat aan gevraagd is, dat die in principe nu de ervoor zorgt dat er 540 kinderen dagelijks op dat project zijn. En dat we daaraan, laat ik het zeggen, tussen haakjes hoor. Want opvoedingsondersteuning in Nederland en in Guinea-Bissau is iets anders, dat kun je je voorstellen. Maar dat we toch een opvoedingsondersteuning doen, gewoon onder de veranda's, hè, in Buba. Ja, dat vraagt een andere aansturing. Je kunt je voorstellen dat er, we hebben fysiotherapeuten nodig, we hebben mensen nodig die zich bezighouden met sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen. Het wordt een bedrijf. Het wordt een hele organisatie. En op dit ogenblik is het ook dat een van de werkers uit Guinea-Bissau over is in Nederland. En we hebben morgen het eerste verlofgesprek. En we zullen zo'n casus, Guinea-Bissau, die wordt ook uit elkaar getrokken. En dan moeten we kijken hoe we daar in de toekomst vorm aan kunnen geven, zodanig dat ook de beide werkers die er zitten het vol kunnen houden. Het werk in Guinea-Bissau vraagt op dit ogenblik eigenlijk meer dan 2 werkers aan energie kunnen leveren.
Toch die stroming in de wind, hè?
Ja, klopt, ja. Ja.
En een zicht op God houden.
Ja, mooi dat je dat zegt. Dan is het zo dat het wel eens lastig is, of dat het er niet is, Joop. We zijn mens. En als je dan verstrikt raakt in de vragen, doordat het heel erg druk is, of dat er even heel onhandige dingen gebeuren, ja, dan blijft die roep wel staan van zie op mij, zie op mij. Alleen dan kan het wel eens zijn dat je er doof voor bent.
Als mensen hier nou meer informatie over willen weten, over Kiemann, waar kunnen ze dat vinden?
Ja, als je meer informatie over Kiemann wilt, dan kun je op de website terecht, www.kiemann.nl. Daar worden de projecten beschreven. Het zijn 8 tot 10 projecten. Ik heb het niet eens paraat. Maar daar wordt zeg maar ook, als het over de inhoud van de projecten gaat, het een en ander beschreven. En ja, wat het mooist is, dat doe ik persoonlijk altijd het liefst, gewoon als je meer wilt weten, dan kom je gewoon even. Of je belt, want wij zijn er altijd om gewoon even naar binnen te laten kijken. Dat doen we gewoon graag. Ik had het net over, ja, eigenlijk, ik heb wel iets met verbindingen. Dat werken op zo'n school met de Bijbel vond ik heerlijk. Ik doe dat heel graag met collega's en andere partijen, netwerken. Gewoon laten weten dat je er bent. Elkaar opzoeken. En als je kijkt welke mooie effecten dat heeft. Ik krijg één keer in de 6 weken onbedoeld en ongevraagd eigenlijk college van iemand die doseert aan de VU in Amsterdam. En bijzonder bekend is met ontwikkelingswerk. Ja, dat komt voort uit netwerken. Wij luisteren heel graag en wij vertellen ook heel graag over de dingen die gebeuren. Niet door ons, maar door hem worden bewerkstelligd.
Ik wil het hier wel laten, dankjewel.
Graag gedaan, Joop.
En dit zei Richard Pannekoek en hij is directeur van de stichting Kumon. Ze hebben een website, www.kumon.nl. En voor de goede luisteraar, er is ook een kerstpakket in actie. Maar gaat u daarvoor naar de website toe, dan kunt u het nodig over lezen. Goed, het is over dit gesprek met Richard Pannekoek over de stichting Kumon in deze aflevering van In Gesprek Met.